Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zijn samengekomen in een dienst van dankzegging voor de viering van het heilig avondmaal des Heren. Wij zingen ons loflied uit Psalm 103, vers 6 en 7. Het zesde en zevende vers uit Psalm 103. Psalm 108, vers 7, zingen wij gemeente na de belijdenis van het geloof. Het zevende vers uit Psalm 108. In gemeenschap met de kerk van Jezus Christus van alle eeuwen en alle plaatsen belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat ons gemeente samen bidden. Getrouwe, eeuwig levende God. Gij strekt uw handen naar ons uit en gij breidt uw armen uit over ons leven op deze zondag. Op zulke wijze dat wij geen woorden weten te vinden om dat te kunnen zeggen, ook tot u in ons gebed. Daarom roepen wij de hulp van uw Heilige Geest in, om ons het bidden en het danken te leren. Om dit ene van u te vragen, dat wat u deze morgen ons ook liet zien in brood en wijn, dat het geheim daarin verborgen ook nu bij ons mag blijven. Namelijk de levende Christus. Dat wij zeker niet de ervaring zouden hebben dat het nu voorbij is en dat we er zelf weer voor staan. Wilt u ons deze dankdienst geven als een geschenk van u om te ervaren dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Dat in hem er een voortdurende bron is van alle genade, van dag tot dag. Zo mogen wij u loven en danken voor alles wat ge ons schonk in de dienst van vanmorgen. Dat gij uw hart voor ons openstelde en dat de liefde gegeven werd. De liefde dat gij uw zoon zond, terwijl wij nog zondaars waren, zo volkomen van één kant, zo opkomend vanuit uw eeuwig welbehagen, dat alleen daarom al wij niets hadden te zeggen. Maar gij wekte ook de liefde die terugkeerde. Wij werden getrokken tot uw tafel. Er waren er ook bij die voor de eerste maal in hun leven dit mochten ervaren. Heere, schenk hen dat dit een onvergetelijke dag is. Een dag van stille blijdschap, van overwinning op de macht van de boze en van ons ongeloof. Wil voor ons allen het doen zijn als dat wonder dat in Jezus Christus is. Laat het nieuw mogen zijn, ook in dit uur, dat wij de bruidegom, uw zoon, horen spreken, dat de bruid haar liefde uitspreekt en dat dit geheim van de liefde mag doorklinken in de prediking. Ja, dat daardoor het woord gedragen mag worden door de liefde van uw geest, zodat ons hart breekt en vol mag zijn van liefde uitgestort door uw Heilige Geest. Heere, wilt u aan ons allen persoonlijk denken? U kent ons. U kent ons het beste van alle mensen, veel beter. beter ook dan wij onszelf kennen. Gij woont in de diepten van ons hart, gij hebt het geschapen en gij woont daar, gij doorgrondt, gij kent ons. Laat ons hart zo voor u open mogen liggen, dat wij ontvangende zijn, nieuwe rijkdommen uit uw woord. En laat daarin deze zondag er een rijk en heerlijk loflied omhoog stijgen, tot aanbidding, tot verheerlijking van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Deze middag, gemeente, mogen wij verder gaan met de prediking uit het Hooglied van Salomo. De eerste schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Efeze hoofdstuk 5, vanaf vers 22. Wanneer het namelijk in het Hooglied gaat over de liefde van bruidegom en bruid, lezen we daarvan ook in het licht van Christus in Efeze 5 vanaf vers 22. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Hier eindigt onze eerste lezing uit het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 1. En dan lezen we nog een keer vanaf vers 7. En dan is de tekst voor de prediking vanmiddag Hooglied 1, vers 13 tot en met 17. De schriftlezing begint bij vers 7. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden van uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken van onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. De tekst voor de prediking is Hooglied 1, vers 13 tot en met 17. Als inleiding gaan wij zingen opnieuw uit Psalm 26, dit keer vers 9 tot en met 12. Onze gave voor de kerk gaan we bijeenbrengen, het geldt ook voor straks bij de uitgang, hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hopen we in beide diensten op de eerste adventszondag voor u te mogen voorgaan. Dan is er 's morgens een gewone diaconiecollecte. Morgenavond om 19:30 hoopt de Bijbelkring weer samen te komen. Wij hopen te lezen en te bespreken Hebreeën 11 vanaf vers 17. U weet dat een ieder daar heel hartelijk welkom is. Woensdagavond is er om 19:00 weer een samenkomst van de gezinskring. U weet, er zijn deelnemers uit heel de hervormde gemeente en de avond wordt om de beurt door een van de predikanten geleid. Ook in de Sionskerk hopen we dat er nieuwe deelnemers aanwezig zijn. Woensdagavond 19:00 hier in de Sionskerk. En ook willen we graag de leden van de schoolvereniging van de christelijke school in Epe opwekken om de ledenvergadering van aanstaande dinsdagavond bij te wonen, om ook daarin ons meeleven met het christelijk onderwijs tot uitdrukking te brengen. Dit alles zo de Heere wil en wij zullen leven. Psalm 26, daaruit zingen wij vers 9 tot en met 12. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Dat waren woorden van deze morgen. Woorden waarin de bruid haar liefde, die terugkeert tot haar bruidegom, uitspreekt. Deze morgen was er die geur van nardus, die geur van liefde en lof aan de tafel van de koning, onze Heere Jezus Christus. Nog zien wij de tafel, maar niet meer de tekenen van zijn liefde worden nu uitgereikt. Geen nodiging klinkt meer. Wil dat nu zeggen, er is ook geen geur van nardus meer? Het geheim van dit uur van dankzegging, gemeente, is dat de geur blijft, nawerkt, doorwerkt. Dat liefde en lof zich nu ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Dat er ook nu een geur is die aangenaam is in Gods neusgaten. Want daar gaat het om. En nergens anders om. Of wij een aangename, lieflijke geur verspreiden voor God, onze Schepper, en voor onze naaste. Dat het, om zo te zeggen, te ruiken is. Dat we in aanraking geweest zijn met Christus aan zijn tafel. Dat de geur van zijn opstanding, zijn leven dus, zich aan ons heeft gehecht. En wij die geur nu meedragen de wereld in waarin we leven. Ja, staat er in de tekst. Zolang de koning aan zijn tafel is, zolang de koning daar is, die enkele kostbare momenten als het zo dichtbij is, de geur van liefde, maar dan, we zien een moment alweer 3 lange maanden voor ons. Zouden we al die weken deze geur, voordat de koning weer aan deze tafel is, zouden we al die weken deze geur met ons blijven meedragen? De schrik kan ons nu al om het hart slaan. Hoor, wat zegt de bruid in het Hooglied? Wij luisteren. Ze is namelijk nog niet uitgesproken over die geur, namelijk die in haar wederliefde opstijgt. Hoor wat ze nu zegt. In vers 13. Nadat ze gezegd heeft, mijn nardus geeft zijn geur, zegt ze, mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Ze sprak eerst van de geur van nardus. Nu gaat het over de reuk van de mirre. Onze kinderen kennen de mirre van de wijzen uit het oosten, die de Heer Jezus brachten, goud en wierook en mirre. Mirre is een welriekende harst van bittere, scherpe smaak, die uit een bepaalde boom in Zuid-Arabië vloeit. De kleur is geel-wit, en hoe meer ze verhardt, des te donkerder wordt ze van kleur, tot donkergeel en roodachtig toe. Wij kennen de mirre als een van de bestanddelen in het Oude Testament om geurige zalfolie te bereiden. Daarvan horen we ook bij de begrafenis van Christus. Dan kon Nicodemus met een mengsel van mirre en aloë om Christus te zalven. Deze welriekende hars werd ook door vrouwen gebruikt als heerlijke geur. De bruid draagt hier tot korrels verharde mirre in een bundeltje, in een zakje, tussen haar borsten. Daar vernacht het zelf, staat er. Dat wil zeggen, ze draagt dit ook 's nachts, als ze slaapt. Het gebruik van parfum, welriekende stoffen, is dus zeker niet iets nieuws. De bruid uit het Hooglied kent het en maakt er onbeschroomd ruim gebruik van. Vanwege de liefde. Haar vrouwelijke schoonheid geurt als mirre. En nog een andere, een derde geur wordt genoemd. Naast de nardus en de mirre horen we in vers 14 ook nog spreken van: mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaard van Engedi. Een tros van Cyprus. Nee, dit heeft niets te maken met het eiland Cyprus. Maar hier is bedoeld de geelachtig witte henna bloemen. Een tros bloemen. Het sterk geurende bloemen dus. Alweer die geur, en daar gaat het hier om. Deze henna bloem groeit in de gaarden van Engedi. Die plaats bestaat nog. Het is een oase aan de westkant van de Dode Zee. Als op weg zijn naar de rotsvlakte van Masada, dan komen we langs Engedi. Daar ontspringt zomaar in een zeer dor, onvruchtbaar, rotsachtig gebied een bron en is er een oase van Engedi. Bron van de geit betekent dat. En er is weelderige plantengroei. Er zijn palmen, wijnstokken. En daar groeit die geel-witte henna-bloem. Met zijn doordringende, sterke geur. Onze kinderen weten dat Engedi de plaats was waar David zich terugtrok op zijn vlucht voor Saul en waar hij het leven van de koning spaarde. Duidelijk is dat in de mirre en de hennabloem de bruid, naast de algenoemde nardus, dus de geur beschrijft. Het gaat hier in deze verzen om de geur van de bruid, de geur die in de liefde immer een belangrijke rol speelt. Geur kan namelijk de liefde aantrekken of juist afstoten. Hiervoor is de liefde uiterst gevoelig. Wij verstaan vanuit de letterlijke betekenis de beeldspraak. De letterlijke betekenis vervalt daarmee niet. Het gebruik van allerlei welriekende geuren door de bruid, door de vrouw, wordt in het Hooglied volstrekt niet afgewezen. Integendeel. Het is een uitdrukking van de liefde. Maar de geur van deze morgen, en dat was onze vraag, kunnen wij die bewaren? Dat is nu de vraag. Geuren vervliegen immers. Daarom zeggen we ook een ogenblik genoten en het is zo weer weg. Vluchtig als ze zijn, gaan die geuren op in de lucht en na enige tijd zijn ze er niet meer. Hoe kan de bruid van Christus nu 3 maanden lang tussen 2 avondmaalsvieringen in zijn geur blijven dragen? De bruid zegt ons het geheim. Zij zegt: mijn liefste is mij een bundeltje mirre. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus. Met andere woorden, de geur van mirre en hennabloem, dat is mijn liefste. Hij is, hoe wonderlijk dat ook klinkt, hij zelf is voor mij deze geur. De nardus en de mirre zijn van Christus zelf afkomstig. Daarmee hebben we een antwoord op onze vraag. De vraag namelijk, zo bezorgd en zo angstig zelfs, die geur van liefde vervliegt zo snel. Dat wat er vanmorgen was, kan zo snel vervlogen zijn. Hoe zou ik die geur kunnen blijven dragen? Wanneer Christus deze geur niet alleen geeft, maar zelf ook is. Dan hoeven we zeker niet te vrezen dat ze vervliegen zou. We horen nu van een geweldig groot geheim van de geur van de liefde. Christus is het, de bruidegom, van wie deze geur uitgaat. En ook zo, gemeente, kunnen wij nu zijn verschijning liefhebben. Hij bloeide, Christus bloeide als een bloem, als een hennaplant, in een oase van de woestijn van deze wereld, zoals geen ander van de mensenkinderen. In hem, in de Zoon van Gods liefde, is alle nardus en middengeur ter wereld samengekomen. De rijkdom, we kunnen spreken van een horen in het geloof van zijn stem. We kunnen spreken van een zien in het geloof van zijn gedaante. We kunnen ook spreken van een tasten in het geloof, als waartoe de ongelovige Thomas werd uitgenodigd. Maar we kunnen ook spreken van een ruiken in het geloof van zijn geur. En dat gebeurt met name in de gemeenschap van de liefde. Zoals bruidegom en bruid met elkaar omgaan, Christus en zijn gemeente. Wanneer wij daarbij een moment zouden denken, alleen al denken, aan de geur die opstijgt uit ons leven, helemaal losgedacht van Christus. Wanneer wij deze morgen als gasten aan zijn tafel beleden hebben, en dat hebben wij gedaan, dat wij midden in de dood liggen. Denkt u eens na opnieuw over die uitdrukking, dat een mens midden in de dood ligt. Eén moment alleen maar in te denken, wat een lucht van dood en ontbinding daaruit opstijgt tot God de Vader. Dat moet ondraaglijk zijn. Een stank die letterlijk doet stikken. Midden in de dood gelegen, hebben wij het leven gezocht en mogen vinden. Het leven, het was als een geur van leven in Christus. Het was alsof er een wind door de kerk waaide vanuit de hof van zijn opstanding. Een geur van zijn opstanding die de doodslucht van ons verdreef. Een jeugdherinnering komt bij me boven. Als kind van 8 jaar zag ik voor het eerst een dode. Mijn grootvader in Christus ontslapen. Opgebaard in de kamer waar hij ook met mijn grootmoeder altijd gewoond had. Toen had ik als kind een nieuwe ervaring. Er kwam doodslucht het huis binnen. Daartegen kwam er een luchtverfrisser te staan. Gewoon een sterke geur uit een flesje om de doodslucht te verdrijven. En nu zoveel jaar later ruik ik nog die sterke doordringende geur. Sterker dan de geur van die doordringende dood. Wij die ten dode zijn opgeschreven. Wij die allen midden in de dood liggen, dragen de doodsgeur met ons om. Dat vinden wij erg, maar het is niet te zeggen, gemeente, wat dit moet betekenen voor God, onze hemelse Vader. Dat kunnen we ons eenvoudig niet indenken. En daarom nog minder zullen we ooit ons kunnen voorstellen. En dat heeft dus een eeuwigheid echt nodig. Voorstellen dat midden op dit kerkhof van ons God de Vader zijn enig geboren zoon deed geboren worden. En toen is in onze wereld buiten het paradijs een ongekende paradijsbloem gaan bloeien. Zoals straks de kinderen weer zingen, een roze fris ontloken en ze bloeit uit Jesse's stam in stille pracht. En een geur verspreidt het naar boven en rondom als nooit tevoren, als nimmer daarna. de geur van Christus leven in het offer van zijn liefde en gehoorzaamheid als kind van de Vader. En de Vader in de hemel rook dit offer van Christus. En voor het eerst sinds het verloren gegaane paradijs trof hem deze geur van dit offer volkomen aangenaam in de neusgaten. Hoe dikwijls had hij de Heere niet moeten uitroepen van de vele offers van zijn volk Israël: ik haat uw feesten, ik kan uw offers niet ruiken. En geur, dat is immers zo doordringend, dat is niet te verbergen. Het dringt door alles heen. Het is allereerst voor God niet te verbergen welke geur uit ons offer, uit ons leven voor hem opstijgt. Het offer van Christus. Het heeft God de Vader behaagd. Zo volkomen, zo lieflijk was hem deze geur, dat in de vroege morgen van de derde dag na het offer de Vader het graf van de doodsgeur openwierp en de Zoon naar buiten trad, dragende bij zich in zijn opstanding de geur van het leven, het leven, eeuwig leven, eeuwig lente, altijd zomer. Ja, in de liefde is het leven ook te ruiken. Onweerstaanbaar worden naar dat open graf vrouwen heen getrokken, met hun specerijen bij zich om de doodsgeur te verdrijven. Ja, dat wel. En dat is de mens ten voeten uit, u en ik. Wij zoeken altijd de levende bij de doden. Hebben onze specerijen daarvoor meegebracht. Maar daar kon Christus niet op wachten vanwege zijn Vader. En hij stond op en hij bracht de geur zelf met zich mee uit het open graf. De levende Christus, de geur van de opstanding, liefde die eeuwig is. Dat zegt de bruid uit het Hooglied. Mijn liefste, hij is mij dat bundeltje mirre. Hij is mij als een hennabloem van Engedi. Hij is mij het leven te midden van een dorre woestijn. En zo geurt de bruid. Zo alleen vervluchtigt niet de geur door Jezus Christus die gisteren en heden, dezelfde is en tot in eeuwigheid, op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar en op de eerste adventszondag. Deze geur heeft vandaag, gemeente, zich opnieuw aan ons leven willen hechten. Mijn liefste, hij. Nu is ook duidelijk dat deze geur van liefde niet verborgen kan blijven. Ook dat is een moment wat hierin spreekt. De liefde zelf is niet verborgen te houden, de geur van Christus evenmin. En deze liefdegeur wil elk tot liefde nopen. Maar vrijwel onmiddellijk valt er dan ook een scheiding. Want geur, dat betekent aangetrokken te worden of op hetzelfde moment zich terugtrekken. Immers, ons reukorgaan, is dat niet een zintuig dat diep inwerkt op ons gevoelsleven? Geur is nu eenmaal niet te verbergen. Tegen woorden en tegen een brutale blik en tegen een aanraking kunnen we onszelf wapenen. Maar een geur dringt door alles heen. Zo is Jezus Christus. Als een alles doordringende geur. Zo is hij ook als nardus, meer als de hennabloem, scherp en doordringend. Weet u hoe dat komt? Zo heeft God de Vader hem gezalfd met de zalf waarin de mirre en de nardus en de hennabloem vermengd waren, tot de meest geurige zalfolie die er ooit geweest is. Zo heeft God de Vader zijn heilig kind Jezus gezalfd. En in die zalf is de nardus en mirre, daarin geur dwars door het graf zelfs heen, het leven. En daarom, Daarom is er in de gemeente ook tweeërlei uitwerking. Zoals Paulus spreekt van de reuk van de kennis van Christus. Of overschrikkelijk gebeuren. Wij knijpen onze neus dicht om deze levensgeur maar niet te hoeven ruiken. En dat laatste is vandaag als onze zonde aangewezen. Zonde niet in het algemeen, heel duidelijk, heel persoonlijk, heel dichtbij. Wat is hier nu de zonde? Dat we onze neus dichtknijpen voor de levensgeur die Christus verspreidt. En dat is nu de wortel en de kern van onze zonde. Van ons zondig en verzondigd leven. Net als de discipelen, die het vlak voordat Christus sterft de vrouw zeer kwalijk nemen dat ze de kostbare zalf over Jezus uitgiet. Zonde zouden we nu zeggen, zonde van die kostbare zalf. Wat jammer van deze verkwisting. We zouden Christus inderdaad deze geur nog misgunnen. We zouden, zoals de discipelen eigenlijk uitspraken, willen bezuinigen op de begrafeniskosten van hem. Want daar kwam het op neer. Want het was een zalving tot zijn begrafenis. We zouden, ach, dit alles van ons boze hart vloeit het niet voort hieruit dat we de geur van het leven in Christus niet verdragen kunnen. Deze zo sterke geur, zo vol van nieuw en eeuwig leven, die onze dood zomaar binnenwaart. Wanneer Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hoor nu de bruid. In de ontmoeting met haar koning. Dit is haar nu een reuk des levens ten leven. En zo hecht zich aan haar de geur van de levende Christus dat ze met Paulus mag uitspreken. Want wij zijn goden, wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Een goede reuk. Zowel in hen die zalig worden, als ook in hen die verloren gaan. Des levens ten leven. En zo hecht zich aan haar de geur van de levende Christus, dat ze met Paulus mag uitspreken. Want wij zijn goden, wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Een goede reuk. Zowel in hen die zalig worden, als ook in hen die verloren gaan. Zie, dat werkt de geur uit. Tweeërlei uitwerking. En daar kan de bruid niets aan doen. Dat doet de geur van Christus namelijk. De een wordt door deze liefdegeur tot liefde genoopt. En zie, ze scharen zich samen aan de ene tafel van de koning. En de ander, die ergert zich, ja, dood. Zo staat het in 2 Korinthe 2. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuke des levens ten leven. Wat kan ze daar nu aan doen, deze bruid? Wanneer anderen zich aan haar ergeren. Zich ergeren aan die geur van Christus die ze bij zich draagt. Daar kan ze niets aan doen. Want het is haar liefste die dat doet. Zelf, het is Christus zelf, gemeente, die zijn levensgeur onder ons verspreidt. Ook opnieuw deze zondag, ook vanaf zijn tafel. Wanneer wellicht vele dingen u ergeren, wanneer mensen u ergeren, wanneer avondmaalgangers u mateloos ergeren door hun levenshouding, val dan allereerst Christus te voet en zeg hem, het is uw geur, o levende Christus, die ik niet verdragen kan, die ik eenvoudig niet ruiken wil. Want de bruid, zij kan niet anders. Haar liefste is haar een bundeltje mirre dat tussen haar borsten vernacht. Dus daar waar het vrouwelijk schoon bloeit, daar dicht bij haar hart, daar vernacht haar liefste als keurende mirre. Hij vernacht, zelfs als ze slaapt, in haar opstaan, haar neerliggen. in haar uitgaan en ingaan. Zie, hij kent, hij doorgrondt haar. En zijn geur draagt ze als een altijd durende reuk bij zich. Ze is zelf als een oase, de oase van Engedi, dat woest en barre land daaromheen. Wat kan zulke groene plek te midden van een dor land eraan doen, dat ze als een blij lentelied de dode zee tegemoet stroomt? Dat doet het leven, het water, de bron. Dat doet de bruidegom zelf. En dan de ontmoeting zelf. Dat mag vanmiddag het hoogtepunt, het slot zijn van onze tekst. De ontmoeting van bruid en bruidegom. Wat hebben bruidegom en bruid elkaar allereerst te zeggen? De bruidegom begint, vers 15. Hij zegt: zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Hij kijkt zijn bruid aan en zegt: zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. De schoonheid van de bruid. U merkt nu, gaat het niet over de kettingen en de snoeren en het zilver en het goud. Het gaat ook niet over de geur, letterlijk meer, maar de bruid zelf. Haar schoonheid ziet de bruidegom allereerst en allermeest in haar ogen. Dat die ogen van haar met ogen van duiven vergeleken worden, komt ons wat vreemder voor dan de Oosterse mensen. Maar in het Hooglied wordt de bruid meerdere malen met een duif vergeleken. Onze kanttekening zegt hierbij: eenvoudig en kuis is de duif. Een andere uitleg zegt: de duif is in het oude Oosten de vogel van de liefdesgodin. Wij kennen uit de Bijbel de duif als symbool en teken van de Heilige Geest. Laten we niet te ver zoeken. Laat de eenvoud van de liefde spreken zoals ze spreekt. Namelijk, Christus ziet zijn bruid in de ogen en zegt: gij zijt schoon. De ogen, ja, ze zijn al de spiegel van de ziel. In de ogen is de diepte van de ziel te lezen. Kan een bruid in haar liefde de taal van haar ogen soms verbergen? Zie, de bruidegom heeft haar aangezien, heeft haar recht in de ogen gezien en zo diep vergeleken haar ogen met duivenogen. Wanneer zo Christus ons aanziet als bruidegom, wat zal zijn gemeente, de bruid, daarbij ervaren? Wat zal ze doen? De ogen in verlegenheid neerslaan als hij haar zo aanziet? Dat mag ons Paulus beschrijven in het hoofdstuk dat wij lazen, Efeze 5. Wat zal de bruid doen als haar bruidegom haar in de ogen ziet? Dan zal ze, staat er geschreven, aan Christus onderdanig zijn. Onderdanig daarin dat ze deze gegeven liefde niet afwijst, niet links of rechts langs hem heen kijkt, maar er zich onderbuigt. Er zich aan overgeeft. Want Christus heeft zijn gemeente lief. Gij zijt schoon, mijn vriendin, zegt hij. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Hij heeft ook haar gereinigd met het bad van het water, door het woord. Hij heeft haar zichzelf daarna heerlijk voorgesteld als een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze zou zijn heilig en onberispelijk. Zo is Christus het hoofd van zijn gemeente. Zo onlosmakelijk met haar verbonden als ons hoofd met ons lichaam. Ons hoofd aan ons lichaam verbonden door het bloed. Dat is het geheim. Christus aan zijn gemeente verbonden door de band van het bloed. En daarom staat er ook: hij is de behouder van het lichaam. Hij noemt zijn bruid vriendin. en de bruid. Wat zal ze nu zeggen? Nu gaat ze iets terugzeggen. Hoor. Vers 16. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk. Wat doet ze nu in deze woorden? Een heel eenvoudig en diep geheim. Als u die twee versen met elkaar vergelijkt, wat eerst de bruidegom zegt en daarna de bruid, dan ziet u, dan hoort u, de bruid spreekt niet anders dan eigenlijk de woorden van haar bruidegom na. Als hij zegt, gij zijt schoon, zegt zij ook, gij zijt schoon. Het is net alsof ze schuilt in zijn woorden, zich daarin verschuilt, wegkruipt. Ze neemt zijn woorden over en zegt ook, gij zijt schoon, mijn liefste. Zij weet niet beter te doen dan de verklaring van de liefde te herhalen. De liefde die gegeven werd, te doen terugkeren in wederliefde, als met dezelfde woorden. En dit is nu, gemeente, wat Paulus noemt, dat de gemeente aan Christus onderdanig is. Onderdanig, wat een woord in onze tijd. Er wordt heel wat omgespot in onze moderne geëmancipeerde maatschappij. Een onderdanige bruid. Ja, zoals de gemeente aan Christus, zich buigend onder zijn liefde. En daarin schuilend en niet meer wetend te zeggen dan, ik heb u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. De vrouw ziet dat zij de man vrezen, staat er. De man heeft de vrouw lief, maar de vrouw ziet dat ze de man vrezen. In de vrezen van de liefde. Daarin is tegelijk het verschil aangegeven. Het verschil tussen de liefde van Christus en zijn gemeente. De wederliefde van zijn gemeente. Het staat niet volkomen op één vlak. Nee, hij is het die geeft. Die zichzelf offert als eerste. Die haar reinigt. Zij is het die zich geeft aan zijn liefde. En dat doet ze in vrezen. Niet in gewone vrees. Of menselijke angst, nee, want die vrees wordt immers juist door de liefde uitgedreven. Maar in die vrezen die de liefde met zich meebrengt. Als wij worden liefgekregen, als iemand ons lief heeft, als de bruidegom zegt, ik heb u lief, dan is daar die huivering. Is er die ervaring van het onzagwekkend geheimenis, wanneer bewezen liefde over ons komt, de aanraking, de verovering, het opgenomen worden door de ander. Deze verborgenheid is groot, zegt Paulus, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. En zo, in deze vrezen van de liefde, spreekt de bruid de woorden uit. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Jezus Christus, de schoonste der mensenkinderen. Geen gedaante, nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. En toch, zo hebben wij zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Ja, lieflijk zijt gij. En dan het slot, de bekroon, het hoogtepunt. Ook groent onze bedsteden. En in vers 17, de balken van onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen. Alleen al die taal, alleen al die beelden. Onze bedsteden groent, de balken, de cederen, de cypressen. Zo heel anders dan de onverhulde. De onthullende taal van onze tijd dikwijls, aangaande het binnenste geheim van de liefde. Hier is er de gemeenschap van de liefde, dat die twee waren, één zullen zijn tot één vlees. Ook groen onze bedsteden, zegt de bruid. En deze taal is zo beeldend, dat we kunnen denken met uitleggers in verschillende richtingen. Sommigen menen dat bruidegom en bruid elkaar hun liefde bewijzen in het vrije veld, in de open lucht, onder de bomen. De cedren vormen de balken van hun huis, van hun woning, de cipressen de galerijen en het groen van gras en plant is hun bedstede. Daar waar de liefde zich geeft, onder de wijde hemel van de schepper, op het bed van het groene gras. Anderen denken hier aan het paleis van koning Salomo, waar de meest edele houtsoorten, ceder en cipres, verwerkt zijn, waar de binnenkamer van de koning versierd is met jong en fris groen, daar waar de bedsteden van koning en bruid groent, om elkaar de uitnemende liefde te bewijzen. Zo spreekt ook de gemeente tot Christus, dat zij zegt ook groent onze bedsteden. Hier komen we aan een grens. Mogen we binnen de gegeven liefde deze grens overschrijden? Blijvend in dat beeld van bruidegom en bruid ook gaan tot de gemeenschap der liefde in de groenende bedsteden? De kanttekening van onze Statenvertaling gaat zo ver. Gaat over die grens heen. En zegt dat ze de gemeenschap van Christus en zijn gemeente hier beschreven vindt. En die trekt ze dan ook door tot in de vruchten van dit huwelijksbed. Ook groent onze bedsteden. Dan lezen wij de verklaring in de kanttekening bij deze woorden. Daar worden dagelijks vele geestelijke kinderen in uw gemeente, o Christus, geboren, uit het onsterfelijke zaad van uw woord. En hierom wordt de kerk genoemd de moeder van alle gelovigen. En daarin wordt dus gezegd, de bruid overschrijdt de grens hier ook naar het moederschap, vanuit de groenende bedsteden, de vruchten van het huwelijksbed. Het hooglied zelf blijft voor deze grens staan. Voor het geheim van de liefde van bruidegom en bruid. Daarom andere uitleggers stellen het zich zo voor. Deze huwelijksgemeenschap met Christus die hier beschreven wordt, vindt niet eerder plaats dan in het koninkrijk Gods. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Namelijk, wanneer de bruid zelf een nieuw en verheerlijk lichaam zal hebben ontvangen. En daarom wordt de gemeenschap tussen Christus en zijn gemeente nu meer genoemd die van een verloving. Zoals de viering van het avondmaal dat laat zien. Namelijk de verborgen Christus en daarbij ons lichaam der zonde nog. Hoe ver mogen wij nu gaan in het omschrijven van deze liefde tussen Christus en zijn gemeente? De grens is deze. De vrouw ziet dat zij de man vrezen. Wat wil zeggen, de gemeente ziet dat zij altijd Christus vrezen. Als haar bruidegom. En hem vrezen, dat wil je zeggen, in de liefde. En dat wil dan zeggen niets of niemand anders. Dat is de drie enige God zelf vrezen. En dat houdt dan met name in de antichrist en alle daarmee verbonden hoerenwetend een eenmalen afwijzen. Deze zondag, gemeente, is een dag waarop Christus als bruidegom ons allen zijn liefde getoond en bewezen heeft. Vandaag is er niets verschrikkelijkers onder ons te bedenken dan dat iemand van ons deze liefde zou afwijzen. Dat is ten diepste het enige waarvan we werkelijk wakker kunnen liggen, en dan met recht. Al het andere is hiermee vergeleken bijzaak. Dat wij deze liefde van Christus niet afwijzen. Daarmee zeggen we niet dat zij die vanmorgen wegbleven van de tafel des Heren, daarmee bewust zijn liefde afwezen. Evenmin als we kunnen oordelen over de verborgen diepte van het hart van hen die deelnamen. Maar ons allen geldt, zonder uitzondering, Christus toonde en toont, hij bewees en hij bewijst ons zijn liefde. Zijn alles doordringende levensgeur van Nardus en Myrrhe en Hennabloem vervulde ook deze ruimte. Durven we onze neus dichtknijpen om deze geur maar niet te ruiken? Zie, dat is wel een vraag. De meest diep ontdekkende vraag, want daarin vraagt God de Vader aan ons: zijt gij tevreden met mijn lam? Heb ik het goed gedaan in de zoon van mijn liefde, nu en eeuwig, tevreden met mijn lam, voor lichaam en ziel, in leven en in sterven, tevreden met mijn lam, zo vraagt ons God onze Vader. Gemeente, de tafel is nog zichtbaar. Maar vanuit de gemeenschap met Christus zijn we nu opnieuw midden in de wereld gezet. Ja, werkelijk eenvoudig daar middenin, in ons leven van elke dag, waar zich dat ook afspeelt. Het leven van deze grote verbijsterende wereld en ons eigen kleine leven onder ons dak, midden in de wereld. En daar gaan we straks heen, als een bruid. Ja, ja toch, als een bruid. Want de geur van Nardus, van Myrrhe en van de hennebloem heeft zich aan ons gehecht. Onze liefste, Jezus Christus, zegt de bruid. En als ik bang ben dat deze geur zou vervliegen, herhaal ik de woorden: mijn liefste, hij is mij als een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Ja, vernacht, dus ook de komende nacht, in opstaan en neerliggen, dag en nacht. En ik hoor een stem van opzij, die zegt, die fluistert, die roept: wacht maar eens, tot een paar weken verder zijn, als je voor het eerst dat avondmaal bent geweest, wacht maar eens tot een paar weken verder zijn, wacht. Wie spreekt daar? Wie zei dat? De liefde soms, de bruid, hoe goed weet zij dat geuren vervliegen en dat de levensgeur niet blijft. Leven in zichzelf heeft ze dan ook niet. Daarom zegt ze eenvoudig en herhaalt het van dag tot dag: mijn liefste, hij is de mirre. En dan, ja, dan groent onze bedstede. Dat is de liefde. Dan is de liefde veelvormig, ongedacht, vindingrijk in het open veld of in het koninklijk paleis. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Ja, gij zijt ook schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk. En in het uitspreken van deze woorden zal de bruid een geur, een reuk van Christus verspreiden. Een liefdegeur die elk tot liefde noopt. Tot over 3 maanden. Of tot het uur van onze dood. Of nog beter, tot de dag van Christus wederkomst. Intussen blijven geloof en hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Amen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Wij zingen het vierde vers, gemeente uit Psalm 85. Laat ons samen danken en bidden. Getrouwe, eeuwig levende God, zo hebt gij ons geleid tot de laatste dienst van dit jaar, van dit kerkelijk jaar. Zo hebt gij ons gebracht langs de weg van de heilsfeiten van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Vanaf zijn geboorte tot aan het feit dat wij verwachten zijn wederkomst. Zo leidt ge ons van jaar tot jaar langs de plaatsen waar de voetstappen van uw heilig kind hebben gestaan. Zo hebt ons ook dit jaar gebracht tot aan het einde, tot aan de grens. Tot aan de grens van ons lichaam der zonde, waar buiten wij niet meer kunnen verdragen dan deze Christus die komen zal en die ook verborgen aanwezig is vanwege ons lichaam der zonde in de tekenen van brood en wijn. En zo wilt ge ons hoofd opbeuren en ons vooruit te doen zien om opnieuw volgende zondag te beginnen bij de Advent. Te beginnen opnieuw om uw Zoon te volgen in zijn vernedering en zijn verhoging. Wij loven en danken uw grote naam in alle trouw die ge daarin ons bewijst. Die zo oneindig groot is, zoveel hoger dan de hemelen, zoveel verder dan het oosten van het westen. En in deze ruimte die gij hebt gespannen om ons heen, stelt ge ons uw kind voor ogen en doet deze bloem bloeien uit Jesse's stam. Een roze fris ontloken en de geur vervulde aarde. De geur vervulde ook deze zondag hier deze ruimte. En wij bidden u dat wij deze geur met ons mogen dragen al de dagen van ons leven. We bidden u, o God, verlos ons van dit ongeloof, dat onze neus ervoor op zouden halen en onze neus zouden dichtknijpen, om uw zoon maar niet te ontmoeten, om zijn geur maar buiten ons leven te houden, de geur van het echte leven, de geur die u behaagt, u, de Vader, en wij die midden in de dood liggen, stakkers die wij zijn, en daarin overschuldig, die menen dat het onze doodslucht ook nog iets gemengd kan zijn met leven voor u. Verlos ons daarvan, van zulke gedachten en van zulke schijnwegen. Geef ons opnieuw met alle kracht de ervaring dat we geen leven hebben in onszelf, maar dat wij vinden in uw Zoon, de bruidegom. Laat ons zo heen gaan in vrede. En dan vragen wij u deze zegen op de geur van het avondmaal zich tot in ons dagelijks werk aan ons mag hechten, dat wij die liefde van Christus mogen dragen en die vrede Gods die alle verstand te boven gaat. We danken u dat er ook deze morgen opnieuw mensen mochten komen aan uw tafel, die gij te sterk werd in uw liefde, bij wie het hart mocht breken en de mirre mocht vloeien, de nardus, de hennabloem. We bidden u voor allen die voor de eerste maal dit groot geheim gingen ervaren. Heere, wil hem met name bergen in uw trouwe handen, in uw beschermende liefde, dat zij niet vallen in handen van mensen, van anderen of van zichzelf, maar blijven geborgen in de doorboorde handen van Jezus Christus, uw Zoon. We bidden u ook voor allen die in de strijd die ze zelf zo heel dichtbij gingen ervaren, gebleven zijn, van uw tafel weggebleven zijn. Heer, ontferm u over hen en geef dat zij dit voor u uitspreken, wat de reden was, dat in elk geval dit u bekend mag zijn, en dat zij dan verder gaan in de zekerheid dat geen ding wat bij mensen onmogelijk is, bij u onmogelijk is, maar dat gij in Christus zelf de dood overwint, dus al de onmogelijkheid bij elkaar, dat gij het leven doet doorbreken daar waar de dood heerst. Ontferm u over onze kinderen en jonge mensen en geef dat zij ook deze zondag ervaren als een rijk geschenk, waardoor hun verlangen is opgewekt en de richting van hun leven is bepaald. Deze tafel, daar alleen is het waarachtig goed. Daar is vrede. Daar wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Heer, ontferm u over al onze zieken, over zij die rouw dragen, over het stille verdriet, over de gebrokenheid van lichaam en geest. Ontferm u over uw volk Israël, maar ook alle volken ter wereld bij elkaar. Ontferm u over uw gemeente op het zendingsveld, maar ook waar uw gemeente vervolgd en verdrukt wordt. Wij bidden u voor de overheid, voor onze geliefde koningin en haar huis, en voor allen die de verantwoording dragen in deze wereld vol spanning, van gijzeling, van geweld, ook in de naam van godsdienst. O God, dat we niet hooggevoelende zijn, maar vrezen. In ootmoed en deemoed wandelen. En in de stilte uitdelen. In de stilte onze weg ook zoeken. Uitdelend aan onze naasten. Een beker koud water. Een liefdevolle blik. Een handdruk. En het offer. Tot het offer van ons leven. Als God ons roepen zou, om gestrooid te worden als het zaad in de akker van deze wereld, laten wij dan ons kruis vrolijk mogen dragen en met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus verwachten naar de hemel. Daar geeft gij vandaag alle reden toe. En daarom zij u de lof, drie enige God, nu en eeuwig. Amen. Aan het einde van deze dienst zingen wij gemeente Psalm 99, vers 7 en 8. Psalm 99, het 7e en het 8e vers. Gaat gemeente nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.